Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars. Vandaag nemen we deze podcast op in het klooster Het Oude Noorden in Rotterdam. En in het klooster is Collectief Kapitaal gevestigd, waar Denise Harleman de initiatiefnemer van is. Dankjewel Denise dat je tijd vrij wilde maken voor onze podcast.
Gedaan.
Kun je kort iets vertellen over het initiatief Collectief Kapitaal en jouw rol daarbij?
Zeker. Het is altijd zo insteek, ga je lang of ga je kort? Nee, Collectief Kapitaal is een burgerbeweging. En ja, wij hebben een droom. En onze droom is dat, laten we beginnen in Nederland. Mm-hmm. Dat in Nederland ieder mens de mogelijkheid heeft om een waardig bestaan op te bouwen. En dat is nu niet zo. En wat wij ook zien is dat om dat wel mogelijk te maken, we aandacht moeten hebben voor allerlei structuren van ongelijkheid die in onze samenleving zitten. Mm-hmm. En als ik het heb over structuren van ongelijkheid, dan kan je denken aan hoe we onze economische welvaart verdelen, maar ook over articulatiemacht, hè, welke stemmen worden gehoord, aan welke verhalen wordt aandacht besteed en aan eigenlijk welke verhalen niet. Welke mensen krijgen de mogelijkheid om te spreken en welke mensen niet. Het gaat over ongelijkheid in bezit, dus het is van alles. Maar ook het gaat over ongelijkheid in positie en daarmee ook, zou je bijna kunnen zeggen, we verdelen ook waardigheid. We verdelen, sommige mensen hebben waardig werk. Mm-hmm. Andere mensen hebben werk waar je continu eigenlijk heel groot risico loopt. Waar je onderdrukking in ervaart. En wat in die zin dus niet als waardig werk ervaren kan worden. En wat wij vervolgens doen is eigenlijk op al die niveaus kijken. Hoe zou een alternatief eruit kunnen zien? Mm-hmm. En die alternatieven die voeren wij ook echt uit. Dat zijn de praktijken die we eigenlijk binnen de collectieven die wij lokaal hebben, dus groepen mensen die mm-hmm. samenkomen, die eigenlijk continu met elkaar lokaal nieuwe praktijken weten vorm te geven om die structuren op kleine schaal te doorbreken en ja. daarmee eigenlijk aan de wereld te laten zien, kijk, dit is ons verzet. Want er is wel iets anders mogelijk. Mm-hmm. En heb je zin om onderdeel te worden van dat wat mogelijk is?
Ja. En je kunt dus je aansluiten in een stad. In ieder geval de zeven steden, geloof ik nu.
Ja, zeven steden nu.
Waar
ja.
een collectief kapitaal gevestigd is. Of ja. een collectief kapitaal werkgroep? Of
ja, we noemen het dus een collectief. We hebben lokale collectieven eigenlijk. Ja, ja.
En je kunt je daarbij aanmelden of aansluiten?
Ja, dus je kan eigenlijk ieder mens is uitgenodigd. En de vraag is eigenlijk aan ieder mens, wat zou jij graag willen delen om deze gemeenschap, dit collectief te versterken? En voor sommige mensen is tijd iets wat ze kunnen delen. Mm-hmm. Voor sommige mensen is financiën iets wat ze kunnen delen. Er hebben mensen heel veel kennis en talenten. En eigenlijk wordt dat allemaal in een pot gestopt. Mm-hmm. En dankzij die pot kunnen wij lokaal, maar ook landelijk allerlei veranderingen in gang zetten.
Ja. Heb je een concreet voorbeeld van zo'n verandering die al in gang is gezet, bijvoorbeeld in een bestaand collectief?
Ja, nou, het een van de. Dus we hebben eigenlijk een palet aan activiteiten. En een van de activiteiten waar wij bekend om staan is het feit dat we geld herverdelen. Mm-hmm. Dus dat er lokaal mensen die daar ruimte voor hebben, geld in die pot stoppen. En dat delen we weer met mensen die op of onder bestaansminimum leven.
Ja.
En wat we daar ook in organiseren is dat in iedere stad waar een collectief actief is, daar hebben we ook een reisgezelschap. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een kleinere groep binnen het collectief.
Ja.
En in dat reisgezelschap zitten mensen die schenkingen ontvangen en mensen die in de breedste zin van het woord kapitaal hebben gedeeld in gelijke aantallen.
Mm-hmm.
En deze mensen gaan 15 maanden met elkaar op reis vanuit de gedachte, als onze levens kruisen en we kijken naar die structuren van ongelijkheid, welke verschillen openbaren zich dan in onze levens? En tegelijkertijd ook, wat hebben wij eigenlijk gemeenschappelijk in die levens? Waar delen we kwetsbaarheid bijvoorbeeld?
Ja.
En een van de veranderingen die je daarin eigenlijk ziet ontstaan, is dat er door de samenkomst van die verschillende verhalen ontstaat er daadwerkelijk een nieuw gemeenschappelijk verhaal hoe we het anders willen doen. Waarin veel meer stemmen zijn gehoord, waar veel meer ervaringen eigenlijk ook onderdeel zijn,
ja,
van dat toekomstige verhaal. Maar waardoor er eigenlijk ook direct letterlijk nieuwe verbanden ontstaan eigenlijk in wijken en in steden. Dus dit is één van de veranderingen. Ja, kan ik nog veel meer over vertellen. Ja. Maar ja, dit
dat is eigenlijk best wel moed dan ook van de deelnemers.
Van iedereen, ja.
Van iedereen, want je stelt je kwetsbaar op. Je deelt verhalen met elkaar.
Zeker.
De ontvangers en de gevers.
Ja.
Noem je die dan ook zo, nee, ontvangers en gevers?
Nee. Nee, omdat het...
Dan zit er natuurlijk alweer een soort verschil in.
Ja, ja. Ja. Kijk, wat we kunnen vaststellen is dat mensen vanuit een andere positie starten. Een positie vanuit collectief kapitaal. Hè. Sommige mensen zijn al heel lang betrokken. Andere mensen zijn vanaf het moment dat ze een schenking ontvangen betrokken.
Mm-hmm.
Maar iedereen geeft en iedereen neemt. Dat is namelijk precies wat wederkerigheid is.
Mm-hmm.
En waardoor je ook echt in gelijkwaardigheid met elkaar kan samen zijn.
Ja.
En daarin zijn wij niet naïef, hè, over dat er grote verschillen in die groepen zijn. Maar juist dat heel serieus nemen, daar ook de rauwheid van durven ervaren met elkaar. Schuldgevoel komt daarbij, of schaamte, of hè, van alles. Iedereen draagt daar ook emoties in zich over. En dat eigenlijk allemaal samen in die ruimte uitzoeken, naast elkaar neerleggen, nieuwe betekenissen creëren met elkaar, onschuldigen. Dat vereist moed van alle partijen.
Ja, ja, maar daar heb je ook een goede regisseur nodig, denk
ja,
ik.
Ja, dat klopt.
Om zoiets neer te zetten.
Ja.
Zo'n sfeer en zo'n... Ben jij dan zo'n regisseur bijvoorbeeld?
Nee, we noemen het reisleiders. Hè, dus het is ook heel gekozen, het woord reis, omdat het impliceert dat we met z'n allen nog niet eens per se naar een bestemming gaan, maar dat we op pad gaan en gedurende dat pad beleven wij avonturen.
Mm-hmm.
En maken wij dingen met elkaar mee. En kom je allemaal, als individu ontwikkel je, leer je. Als groep ontwikkel je, leer je. Degene die de condities creëert eigenlijk waarbinnen die groep elkaar continu kan ontmoeten, dat is onze reisleider.
Ja.
En dat zijn over het algemeen mensen die een kunstenaarsachtergrond hebben. Maar die ook zeer begaafd zijn in het gesprek eigenlijk tot kunstwerk durven te verheffen.
Mm-hmm.
Dus dat.
Ja. Ja. Ik zit in mijn hoofd te denken van, hoe zou dan zo'n vacature eruit zien? Welke kwaliteiten vraag je dan? Het is natuurlijk een heel bijzonder beroep. Heb je zelf bedacht misschien wel eigenlijk. Hè?
Want ja, hebben wij bedacht.
Hebben jullie bedacht.
Ja.
Ja. Goed, deze podcast heet De Duurzaamheidstransitie.
Ja.
Zie je dan collectief kapitaal als onderdeel van een duurzaamheidstransitie? Of als onderdeel van een andere transitie? Of is het helemaal geen onderdeel van een transitie? Of?
Ja. Collectief kapitaal. Ja, is zeker onderdeel van een transitie. En dat is een transitie die gaat over een wereld waarin ieder mens de toegang heeft tot een waardig bestaan. En wat ervoor nodig is om daar te komen.
Mm-hmm.
Dat vereist transities op allerlei niveaus. Hè? Dat vereist transities in politieke structuren, beleidsstructuren. Mm-hmm. Dat vereist ook transitie in ons denken en in ons doen en in de manier waarop we naar andere mensen kijken en alle overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen. Tot jij deze vraag stelde, geloof ik niet dat ik de opvatting had dat collectief kapitaal onderdeel is van een duurzaamheidstransitie. Mm-hmm. En tegelijkertijd, terwijl je de vraag stelt, gaat ook een associatie bij mij aan. De grootste duurzaamheid van een samenleving is de ervaring wat wij gemeenschappelijk hebben met elkaar. Dus ik denk dat dat is precies een van de dingen, denk ik, waar we aandacht voor moeten hebben. Wat is ons gemeenschappelijke verhaal als samenleving? Dat je toch ziet dat ook de ongelijkheid die wij hebben als mm-hmm. samenleving, ook dus op verschillende niveaus, die zorgt er ook voor dat er in onze sociale samenhang allerlei grenzen ontstaan. Mm-hmm. Kloven, zo noemen ook veel mensen het.
Ja.
En dat is per definitie niet duurzaam voor een samenleving. Dus los van duurzaamheid als ecologische richting, ja. term. Mm-hmm. Gaat duurzaamheid over hoe kunnen wij duurzaam met elkaar deze samenleving organiseren, daar met z'n allen onderdeel van zijn. Hm. Ja, dat is de kern van ons werk. Dat is de essentie van wat wij doen.
Ja.
Ja.
En als je nu in je hoofd zou denken van een plaatje of zo van welk beeld komt in je op als je je ogen dicht zou doen en dan denkt aan hoe zou jouw ideale plaatje eruit zien?
Ja, dat heb ik niet.
Kun je dat in? Nee, oké.
Okay. Maar dat komt ook, daar zit echt een opvatting onder. Ik denk dat ik probeer het niet te generaliseren, want ik ben ook niet een deskundige op het gebied van transitiedenken. Mm-hmm. Maar ik ben eigenlijk bezig met het verbeelden van een alternatief. Mm-hmm. Maar dat is een heel organisch proces. Want met ieder nieuw mens dat zich aansluit, ontsluit je ook nieuwe mogelijkheden. Komen er nieuwe mogelijkheden. Want ja. iedereen brengt weer een nieuwe wijsheid met zich mee. Mm-hmm. En daardoor vind ik het eigenlijk heel moeilijk om de vraag te beantwoorden hoe iets er over 5 jaar uit kan zien. Omdat je dan, ik zeg niet dat jij dat nu van mij vraagt, hè? Mm-hmm. Maar vaak zit daar een veronderstelling van een bepaalde lineariteit aan vast. Ja. En dat je, als je dat eindbeeld maar al voor je ziet, nou, dan hoef je alleen nog maar de stappen te zetten daar naartoe. Mm-hmm. Terwijl ik ben eigenlijk veel meer bezig met een proces waarin je condities creëert waarbinnen mensen samen tot ideeën kunnen komen. En waarin je ook ervan uitgaat dat in die samenkomst van mensen je gedrag gaat zien, waarbij dat gedrag eigenlijk onderdeel is van die toekomst die je wenst.
Ja.
En dat is een veel meer vanuit het nu bewegen op dat wat er is en dat wat er komt. Mm-hmm. In plaats van een toekomstprojectie te hebben.
Ja.
En dat laat voor onze praktijk ook veel meer ruimte over voor die verbeelding en voor een organisch bewegen met elkaar.
Precies.
Eerder ja. als een zwerm dan als een als een leger dat marcheert naar een bepaald ja. bedacht eindpunt.
Ja. Ja. Ik begrijp het helemaal. Ik zie het voor me. Ja, ik probeer het dan zelf te verbeelden. Ik zie een soort van mierennest of zo.
Oh ja.
Waarvan je nog niet weet waar het naartoe gaat bouwen.
Ja.
Maar het is in ieder geval wel een club wat samenwerkt. En een organisch geheel. Dat kwam ook in me op, zoals je erover vertelt. Het klinkt heel natuurlijk.
Exact.
Ja.
En het is ook In dat lineaire veranderingsdenken verliezen we ook soms ruimte voor de echte complexiteit en voor de weerbarstigheid van gewoon ons dagelijkse bestaan. En het creëert ook een soort papieren werkelijkheid die bijna meer serieuzer wordt genomen dan onze echte werkelijkheid. Hè? Mm-hmm. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk niet zo, daar hebben we niet zoveel aan. Want dat betekent ook dat we allerlei dingen op papier zetten in dat impact denken ook. Wat ja, het voelt voor mij best wel vaak als soort luchtkastelen die je aan elkaar verkoopt. Mm-hmm. En die luchtkastelen worden ook de daadwerkelijke toetsing. Maar je verliest helemaal gewoon wat er in het hier en nu tussen mensen en tussen mensen en organisaties en tussen mensen en hun omgeving gebeurt.
Ja.
En ook met name die transities die zo'n omwenteling vereisen op allerlei manieren. Dat is. Ik vind het heel fijn om daarin ook een bescheiden positie aan te nemen. In de zin van. Welke bijdrage lever ik aan die hele grote beweging? Mm-hmm. En niet omdat collectief kapitaal in zijn eentje die omwenteling forceert. En in die bescheidenheid van. Ja, welk deeltje ben ik in die grotere beweging? Kun je daarmee ook heel trouw blijven aan de aard en de kleuren en de talenten van jouw organisatie? En dan hebben andere organisaties andere talenten.
Ja.
En die heb je eigenlijk allemaal nodig.
Als je kijkt naar het begin van collectief kapitaal. Wat heeft jou destijds geïnspireerd om dit project te starten?
Ja. Nou, de situatie was, het was maart 2020, in de eerste lockdown, mm-hmm. in de corona-periode. En ik was in 3 uur tijd door al mijn opdrachtgevers afgebeld van, goh, we gaan in een lockdown.
Mm.
Hè, dus we kunnen geen theater meer spelen en bekijken. We gaan misschien ook even niet meer aan onderwijs doen. Of, mm-hmm. hè, het was echt helemaal in die eerste dagen. Ja, toen zat ik werkloos op mijn bed als een freelancer.
Mm.
En op dat moment kwam ik met een heel diepe angst weer in contact. Van geen geld hebben. En niet weten hoe dan? Mm-hmm. Hoe moet ik dan mijn leven leiden? En die angst was een echo uit een periode in mijn leven waarin ik dat ook echt mee heb gemaakt.
Mm-hmm.
Alleen het fijne was dat ik niet meer een jong meisje was, maar een volwassen vrouw. En dat ik bedacht, ik wil dit gebruiken als een inspiratie om werk van te maken. Want als ik nu in deze situatie zit, dan zitten vast veel meer mensen in deze situatie. En het lijkt me een grote noodzaak dat we als samenleving hier over nadenken met elkaar.
Mm-hmm.
En in die tijd was het ook zo dat we het heel veel hadden over solidariteit. En ik vond de manier waarop daar met name vanuit de politiek over gesproken werd heel verwarrend. Want het is een soort generieke oproep. Wees solidair.
Mm-hmm.
Maar solidariteit vereist wel dat je expliciteert wie met wie solidair moet zijn. En omdat het wel gaat over. Het is een oproep die gaat over hoe je belangen eigenlijk met elkaar organiseert. En hoe je daarmee ook een collectief welzijn mogelijk maakt. En toen dacht ik, goh, hoe komt het nou dat we solidariteit bijna gelijk stellen aan een vorm van, ja, gewoon zorgzaamheid. Oké, een kop soep neerzetten voor een dichte deur.
Ja.
Was in die tijd blijkbaar solidair.
Mm-hmm.
Nou, dat vond ik eigenlijk een hele, ja, ontdaan van als een politieke lading. Ontdaan van echt kwesties die gaan ten diepste gaan over hoe wij hier met elkaar willen samenleven. Toen dacht ik, nou, dat vind ik, daar wil ik werk van maken. Dus hè, ja. Enerzijds mijn eigen ervaring en dat wat ik waarnam, mm-hmm. combineerde ik in een onderzoek. Collectief kapitaal is echt begonnen als een onderzoek.
Dat gaf vuur.
Ja, ja, waarbij ik dacht, wij gaan onderzoeken wat de waarde van solidariteit eigenlijk nog is. En ik besloot dat te doen door 100 mensen bijeen te brengen. En ik vroeg aan deze mensen om 8 maanden lang €50 in een pot te stoppen. Het is best wel veel geld. Dus ik dacht, nou, dan staat er voor veel mensen best iets op het spel. Hè, dat is niet een bedrag wat je gewoon even zo uit je mouw schudt voor veel mensen.
Mm-hmm.
En vervolgens gaan we vanuit die realiteit besluiten wat we met deze €40.000 gaan doen. Hoe gaan we dat verdelen? Met wie gaan we dat delen? Onder welke voorwaarden ga je dat delen? Ik had allemaal helemaal nog geen antwoorden op die vragen. Maar juist het met 100 mensen tot antwoorden komen, was mijn aanname. Dat geeft een betekenis van solidariteit door deze 100 mensen bedacht. Nou, dat zijn we gaan doen. En dat heeft uiteindelijk 5 jaar later geleid tot de praktijk die we nu hebben.
Ja. Waarbij je dus inderdaad in 7 steden nu collectief kapitalen
hebt. Ja.
Hebt werken.
En waarbij je gewoon heel veel... Ik bedoel... We weten nu zoveel meer. En er is ook een stukje... Ja, nou, ik vind naïviteit, ik weet niet, ik vind dat geloof ik niet zo'n leuk woord. Maar ik ben echt begonnen vanuit, echt niet weten.
Mm-hmm.
En nu weet je meer, want je bent al 5 jaar met deze onderwerpen bezig. Je bent achter ook allerlei dingen in jezelf gekomen, hè? Aannames, te lichte inschattingen, van alles.
Yep.
Dus ik bedoel, de praktijk van collectief kapitaal is niet meer dezelfde als die van 5 jaar geleden. Maar dat begin is wel echt buitengewoon essentieel geweest. Want een aantal ingrediënten, die verliezen we niet meer. Hè? Dat hele lerende, dat alles vanuit collectiviteit eigenlijk bezien en besluiten, daar praktijk van maken. Ja, dat blijft bij ons. Dat is onze bron.
Ja. Ik vind het zo gek eigenlijk dat dit dan dus... Dit zou het moeten zijn natuurlijk. Hè? Dus dat je vanuit gelijkwaardigheid en vanuit het collectief denkt. Maar er is dus een collectief kapitaal nodig om ons daar weer bewust van te maken. En daar eigenlijk een soort nieuwe praktijk omheen te bouwen. Hoe kan het dat we zo ver van die gewenste werkelijkheid af zijn gekomen, denk jij?
Ja,
wat heeft ons hier gebracht?
Zo ontzettend veel. Dus dat vind ik. Daar kan je vanuit ook heel veel verschillende. Je kan het historisch bekijken. Je kan het politiek bekijken. Je kan zeggen, de individualisering. Het is alles. Het is zo. Het is gewoon een.
Een beweging geweest.
Ja. Dus dat, ik vind het is zo moeilijk om daar één ding uit te lichten. Dus en ik merk ook in dit soort vragen, dat kan dan ook aan mij liggen, dat ik denk, daar voel ik me dan niet belezen genoeg, geloof ik, of slim genoeg voor om daar dan een goede analyse van te maken. Maar wat ik er wel over kan zeggen, is dat me opvalt dat we... bijvoorbeeld als je kijkt naar het denken rondom het bevorderen van bestaanszekerheid, bijvoorbeeld. Wat ik de afgelopen 5 jaar echt heb gezien, is dat het hoe jij een probleem definieert, bepaalt ook de oplossing die je kiest.
Mm-hmm.
Dus als jij bestaanszekerheid analyseert als alleen maar een financieel probleem, bijvoorbeeld. En financieel, dan heb je dus genoeg en te weinig.
Ja.
Ja, dus en dan moeten de mensen die te weinig hebben, die moeten meer.
Mm-hmm.
Nou, dan begin je eigenlijk gewoon dan beginnen mensen aan radertjes te draaien.
Ja, aan financiële knoppen.
Ja, of dan de mens die dan te weinig heeft, dan gaan we eerst eens kijken of die daar zelf schuld aan heeft. Ja, en dan moet die op allemaal budgetcursussen en dan moet er heel veel controle op. En dan zie je eigenlijk dus hoe de betekenis die je aan een probleem toekent, maakt dus welke strategie daarop volgt.
Ja.
En ik heb eigenlijk gezien dat daarmee ook dat gesprek over bestaanszekerheid een heel instrumenteel gesprek is. We willen de toegang tot van alles willen we verbeteren. Maar waar we het eigenlijk niet over hebben is... het wordt bijzonder weinig gekoppeld aan ongelijkheid. En het zijn... Het zijn ook best wel vaak mensen of groepen die ook karakteristieken met elkaar delen. Die mm-hmm. eigenlijk altijd aan het kortste eind trekken. Wat zegt dat over onze samenleving? Wat zegt dat over wie we waardigheid toekennen, wie we status toekennen en wie niet? Terwijl als je het dus alleen maar gaat hebben over voorzieningen en niet over alles wat daar nog aan vooraf is gegaan.
Mm-hmm.
Ja, dan is de kans dus heel groot dat je een soort symptoomcircus aan het steeds verder op laat blazen. Maar dat kern van het probleem onaangeraakt blijft.
Ja. Ja.
En dat is wel ook een van de redenen waarom we zo zeggen... je moet niet alleen kijken naar een soort instrumentele oplossing. Maar iedere transitie wortelt in gemeenschap, in de sociale samenhang. En hoe je met elkaar betrokkenheid kan voelen bij en wat je dan gezamenlijk als het probleem definieert. Kan je het daarover eens worden? Mm-hmm. En kan je dan ook met alle wijsheid die in de kamer is tot een, ja, tot een bewegen komen vanaf daar waarin, waar iedereen onderdeel van is. En ik denk dat, ja, dat dat toch wel in heel veel veranderdenken en impactdenken onvoldoende meegenomen wordt.
Ja, ja. Heel praktisch, hè? Maar misschien dat je daar ook of niet over nagedacht hebt. Maar hoe zouden we dan die praktijk meer mee kunnen nemen? Of dat gemeenschapsdenken meer... zou iedere stad een burgercommissie moeten instellen bijvoorbeeld? Of zo'n burgerberaad? Of hoe betrek je dan, denk jij, die praktijk iedere keer bij het maken van beleidsbeslissingen?
Ja, nou dit is al, wat ik al interessant vind.
Of stel ik de vraag al vanuit...
Ja, een, ja? gewoon samen zoeken.
Ja.
Maar jij begint bij de vorm. Mm-hmm. Een burgerberaad. En ik begin bij een waarde. En de waarde is volgens mij... gezamenlijkheid. Gemeenschappelijkheid. En dit is... Wij denken heel... heel snel in instrumentjes. Mm-hmm. Oh, ik wil dit, dat ziet er dan zo uit. En soms is dat hartstikke nuttig, hè? Dus ik weet helemaal niet dat ik zeg, dat moet je nooit doen. Mm-hmm. Maar ik denk dat we iets meer tijd mogen nemen hoe gaan inhoud en vorm een relatie aan met elkaar? En hoe verhouden die zich tot dat wat je graag wil veroorzaken in de wereld? Dus als je aan me vraagt, hoe ziet dat er dan uit? Ja, dan ben ik eerst nog aan het afbellen. Ja, dat is afhankelijk van welk probleem definieer je? Wat zou je graag willen? Hoe een groep met elkaar aan de slag gaat? Hoe creëer je zodanig ook condities waarin die groep de tijd heeft om een groep te worden? Mm-hmm. Voordat ze überhaupt alweer naar de oplossingen moeten? Of weet je, ik ga trager in heel veel dingen.
Ja. Je bent er nu al een jaar of 5 mee bezig met collectief kapitaal. Kun je benoemen waar je het meest trots op bent?
dat we het doorgezet hebben.
Ja.
Dit is echt op zoveel momenten zo... Ja, ook echt niet leuk geweest. Of ja, het is niet leuk geweest en het is ook... In verandering maken. Kijk, je hebt wel een... Ik heb een droom. Ik weet waar ik voor ben. Mm-hmm. Ik weet nog niet helemaal precies hoe die wereld er dan uitziet. Waarin die droom werkelijkheid is. En tegelijkertijd is mijn praktijk nog helemaal niet dat ideaal. Want je probeert dat mogelijk te maken.
Ja.
En dat maakt dat ik ook best wel regelmatig twijfel aan mijn eigen praktijk. Is dat dan wel goed genoeg? Is dat dan, doet het waarvoor het bedoeld is? Oh, maar er gaat van alles nog niet goed. Dus het tussen het nu en je droom verdragen, wat de imperfecties eigenlijk nog altijd zijn, en dat je dus ook soms, je maakt ook soms compromissen, en mm-hmm. Met welke kan je leven en met welke kan je niet leven? Ik vind het heel confronterend ook om... Ik vind trots zijn dus ook iets confronterends. Wat mag ik mezelf dan al geven en wat niet? En daarom kom ik ook op het antwoord het doorzetten. Omdat ik met al die vreugde en ook het verdriet... en ook de machteloosheid en ook de boosheid... zitten we, want ik praat nu uit mezelf, maar ik voel me ergens ook, dat vind ik ook ingewikkeld, want Ik doe dit met heel veel mensen samen. Mm-hmm. Dus je staat eigenlijk allemaal op elkaars schouders.
Ja.
En wij zetten door. Daar ben ik het meest trots op.
Ja. Ja. Ja, ik vind dat je zeker wel trots mag zijn. Als je dit in 7 steden nu al hebt bereikt in 5 jaar tijd.
Dat is
geweldig. Ja. Maar goed, ja, wie ben ik? Wat zouden mensen nog kunnen doen om anderen te enthousiasmeren om zo'n positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij?
Ik denk dat het daar... Ik denk dat het belangrijk is... Dat je ja, moeite doet. Ik zoek naar de juiste woorden. Dat kan je denk ik wel horen.
Mm-hmm.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je voortdurend blijft uitdagen. De verantwoordelijkheid blijft voelen. Om kennis te nemen van levens die niet lijken op die van jou. Omdat ik daar, ja, in dat wat je niet, dat wat je nog niet kent, is heel makkelijk om te oordelen. Hè? Of om in oplossingen te gaan denken of voor andere mensen te gaan denken.
Mm-hmm.
En juist als je echt in een confrontatie, en niet confrontatie als het conflict, maar in het aangezicht van alles wat jou onbekend is,
mm-hmm.
dat maakt je echt wijzer.
Ja, dus ga in gesprek met andere mensen.
Ja, maar...
In je wijk.
Ja, zonder een doel. Mm-hmm. Dus niet ga in gesprek zodat jij al jouw tijd en talenten en weet ik veel op de ander kan projecteren, zodat je de ander helpt.
Mm-hmm.
Het kan wel degelijk zo zijn dat een relatie in een relatie help je elkaar.
Ja.
Maar dat is iets wat gaandeweg ontstaat. Terwijl als jij begint vanuit, nou, wij zijn nu samen, dat ga ik bij jou doen.
Ja.
Dan vormt een relatie zich totaal anders. En dat betekent vaak ook dat je van de ene mens heel veel kwetsbaarheid vraagt. Deel je levensverhaal, zeg me wat je nodig hebt. En dat de andere kant eigenlijk helemaal niets hoeft te tonen van zichzelf.
Ja.
En maar in die weldoenersrol kan blijven. Ja, dat is denk ik wel iets dat vind ik wel lastig om te zien als mensen dat doen.
Mm-hmm.
Daar, ik.
Was je daar boos van? Of
ja, boos soms wel. Ligt ja. Waar ik boos van word, is als er geen ruimte is om met mensen in gesprek te gaan over, realiseer jij je dat je deze rol kan aannemen door alle privileges die je hebt gehad? En dat je daarmee überhaupt ook alweer op schouders van andere mensen staat. Dus als jij begint bij de gedachte, ja, maar ja, ik kan dit gewoon. Dus ik ga dit nu voor die ander doen.
Ja.
En daarmee doe ik gewoon, ben ik gewoon hartstikke goed bezig. Ja, het gaat er helemaal niet over dat je met elkaar moet discussiëren of je wel of niet goed bezig bent. Het gaat erover dat je jezelf telkens opnieuw in een context plaatst. En denkt, goh ja, wat heeft me eigenlijk in staat gesteld dat ik dit nu kan doen? En als ik nu alleen maar projecteer op die ander wat die nodig heeft en wat die is, is dat rechtvaardig?
Hm.
Is dat gelijkwaardig? Of ben ik eigenlijk dynamieken aan het reproduceren die we juist eigenlijk niet meer nodig hebben?
Ja.
Dus ik zou wel wat meer bewustzijn willen. Samenlevingsbewustzijn, gewoon omgevingsbewustzijn, ja.
Ik vond het eigenlijk een heel mooi slot van ons gesprek. Meer omgevingsbewustzijn als aanrader voor al onze luisteraars. Ja. Ja, dankjewel Denise. Ja, dit is voor al onze luisteraars, denk ik, maar ook voor ons als onderzoeksteam, denk ik, een heel waardevol gesprek geweest. Ja.
Graag gedaan.
Dankjewel voor jouw tijd. Ik weet dat je gisteren in Arnhem bent geweest, ja, om daar met een collectief kapitaal bezig te gaan. En ja, hebt je rust verdiend. Dus,
dankjewel.
Dank nogmaals voor jouw bijdrage. En beste luisteraars, tot de volgende podcast.